Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in de dienst van morgen, waarin voorgaat onze eigen predikant dominee Sjaak Visser. Ook de luisteraars die deze dienst met ons meebeleven via de opname, een hartelijk welkom en we wensen u vast een goed uur. We hebben ruim 2 maanden in het BSC gezeten en dat was pianotijd. Inmiddels hebben we weer kunnen luisteren naar de klanken van het orgel. Het stof is er weer een beetje uitgeblazen volgens mij. En Hans is onze organist. Waarbij vast dank voor je orgelspel. Enkele mededelingen. Aanstaande woensdagochtend is er weer een koffieochtend in het BSC. Begint om 10 uur en dan kunt u daar terecht voor koffie en gezellig contact. Aanstaande donderdag 21 maart is er weer tafelen in de kerk. Dat is dan de laatste keer voor dit seizoen. En heeft u interesse, tickets zijn te reserveren via de website van de Stichting van de Vrienden van de Kerk. Het is een volle week. Aanstaande zaterdag is er dan de opvoering van het pop-up koor. Ik heb begrepen dat het ruim 100 man is, het koor. Vrouw en man, herstel, jazeker. Het thema is moed en vertrouwen en het begint om 8 uur, als u interesse heeft. De mand voor de voedselbank die heeft nog steeds onze aandacht en hij is doorgaans goed gevuld. Nou, laten we die aandacht vooral vasthouden, want hoe meer, hoe beter. Dan hiernaast staat een mooie bos met bloemen en die zijn vandaag bestemd voor de heer Piet Bruin en zijn partner Ben. En ze krijgen erbij een hartelijk groet en een bemoediging van ons allen hier uit de kerk. Ook ligt er een kaart ter ondertekening en die is bestemd voor de heer Gerard van der Burgt en zijn vrouw. En ook zij krijgen een hartelijke groet en een bemoediging vanuit ons midden. Volgende week zondag is het Palmpasen. En dan verleent ook de kantorij haar medewerking aan de dienst. En dominee Sjaak Visser gaat daarin voor. In het kerkblad staat dat de kinderen 's ochtends met palmpazenstokken aan de gang gaan. Nou, dat is verplaatst naar de middag. Dat kwam toch beter uit. Mede omdat kinderen uit het basisonderwijs mee gaan doen. En die kunnen dan vanaf 3:30 hier terecht. Mag ik u voorgaan in gebed? Eeuwige God, wilt u ons vanmorgen tegemoetkomen in de woorden die gesproken worden en in de liederen die worden gezongen. We zijn nu in een tijd waarin in de kerk wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van uw zoon en onze broeder Jezus van Nazareth. Zijn lijden en sterven heeft niet in de anonimiteit plaatsgevonden en is nog steeds een bron van inspiratie voor de hoop en het omzien naar elkaar. We kunnen daarin ervaren dat machthebbers niet het laatste woord hebben. Doe ons daar ook vanmorgen weer van getuigen tijdens ons samenzijn hier in de kerk. Dit vragen wij u in navolging van uw zoon Jezus van Nazareth en als uw gemeente hier in Oostzaan. Amen. We beginnen met zingen van lied 280, de verzen 1, 4, 6 en 7. Ik wens u een goede dienst.
ook deze morgen beleiden dat ons wil is in de naam van God de aanwezige. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van het leven en van Jezus Christus, onze Heer. U mag gaan zitten. Toen ik deze week deze dienst voorbereidde met de preekvoorbereidingsgroep, toen vroeg ik aan het eind van het gesprek, we hadden anderhalf uur met elkaar gesproken, van wat moet nu het thema zijn van deze zondag? Wat is nu de rode draad uit de gedeeltes die we vandaag gaan lezen? Jeremia, Hebreeën en Johannes. En we dachten er even over na en toen was het duidelijk, het moet over hoop gaan deze zondag. Dus het thema, de rode draad van deze zondag zal zijn hoop. Maar wat is dat? En hoe inspireert dat? En hoe kan je daar je toe verhouden? En hoe kan het werkelijk je echt op een nieuwe manier in beweging zetten? Nou, daar zullen we deze zondag met elkaar over nadenken. Iedere zondag heeft een eigen psalm. Een psalm die wereldwijd gezongen wordt. En dat is vandaag psalm 51. En we doen dat op een nieuwe versie. We zingen 51b en we zingen die twee keer. Kyrie gebed heb ik me laten inspireren door psalm 77. Een psalm die heel veel de nood en het verdriet uitroept, uitschreeuwt. en zich niet te snel laat troosten. Maar als antwoord zingen we lied 368d en daar zit toch steeds weer een beetje hoop in. Laten we zo de Heer om ontferming aanroepen. Toen ik moe was, mistroostig, gefrustreerd, nee, wanhopig, wist ik niet of God mij ooit nog hoort. Overdag, in de nacht, handen stil of gebald, alle rust in mijn leven verstoord. Nee, je helpt me niet met een vroom verhaal. Mijn verdriet en mijn boosheid zijn echt. Ik vertik het te horen naar lege taal. Ik ben bang nu. Niets komt meer terecht. En daarom bidden we. Houd mij in leven, wees gij mijn redding. Laat God me nu alleen, alles grauw om me heen. In de chaos verdween mijn geloof. Ik had heimwee naar vroeger. Mijn verlangen, het droeg me. Maar mijn hart en mijn ziel stonden droog. Nee, je helpt me niet meer met een vroom verhaal. Mijn verdriet en mijn boosheid zijn echt. Ik vertik het te horen naar lege taal. Ik ben bang nu. Niets komt meer terecht. En daarom bidden we. Houd mij in. U bevrijdde uw volk toch, trok toch mee aan hun zijde. Ongenaakbaar bent u zo ver heen. Kent u ons nog, uw mensen? Bent u zelf nog dezelfde? God, laat u ons nu eenzaam alleen? Nee, je helpt me niet meer met een vroom verhaal. Mijn verdriet en mijn boosheid zijn echt. Ik vertik het te horen naar lege taal. Ik ben bang nu. Niets komt meer terecht. En daarom zingen we. Totdat toen alles stil werd. Realiseerde alle tekens die u gaf, God, hoe mijn aandacht verdwaalde en ik keek, maar niet zag dat u dichtbij was, hoe u mij omgaf. Ik weet zeker, uw weg is een heilig pad. Door het water trok u met ons mee. Ook al zie ik dat spoor niet, ik houd u vast. Aan uw hand durf ik mee door de zee. Amen. En laten we dan nu lied 547, de verzen 1, 2 en 3 zingen. Als een teken van met wie we door die zee heen gaan. We gaan achter Jezus aan. om de verlichting met de Geest van God. God, waardoor zijn we het meest gegrepen? Is het uw stem die anders is dan de stem om ons heen, omdat hij ons geen goedkoop geluk voorspiegelt? Is het misschien uw licht dat net iets meer opvalt, omdat het juist daar schijnt waar het meest donker is? Of is het misschien uw liefde die iets onwerkelijks heeft, omdat ze alles opoffert om hoop te geven, om mensen te doen leven? God, we zijn door uw geest gegrepen. Geef dat we ons aan u spiegelen bij alles wat we doen, zodat we met hoop mogen leven. Wees zo deze ochtend met uw geest in ons midden en raak ons hart aan. Zet ons door uw geest in beweging, vervuld met hoop. Amen. Nou, de kinderen mogen naar de kindernevendienst. Dus wie wil, voel je vrij. Ik ben deze week naar twee basisscholen geweest om daar les te geven. En dat ging over Pasen. En een van de vragen die ik aan de kinderen stelde was, in een soort quiz: wat voor symbool weten jullie van hoop? Wat heeft met hoop te maken? En ik had 4 antwoorden. Het eerste antwoord was een kaarsje aansteken in de kerk. Het tweede antwoord was een rood hart. Het derde antwoord was een anker. En het vierde antwoord was de regenboog. En ik vroeg dus, nou, wie van jullie vindt als symbool van hoop een kaarsje aansteken in de kerk? En dat waren er heel wat. En dat hadden inmiddels ook al heel wat kinderen gedaan. En ik zei, antwoord is goed. Wie van jullie vindt een rood hart? Ja, hart had wel met liefde te maken, maar of het nou met hoop te maken had, dat wisten ze ook niet zeker. Sommigen zeiden het wel, van ja, ik vind wel dat dat hoop geeft. Ik zei, antwoord is goed. Toen zei ik, en een anker? Nou, dat waren er maar heel weinig die dachten dat een anker met het hoop te maken had. Maar ik legde uit van ja, maar als een schip in een storm is en je gooit het anker uit, dan mag je hoop hebben dat je niet op de rots komt. Dus anker is ook echt een beeld van hoop, een heel oud beeld. Oh, oké. Nou, weer wat geleerd. En toen een regenboog. Nou, een aantal hadden nog nooit van de Ark van Noach gehoord. Dus laat staan dat een regenboog iets met hoop te maken zou hebben. Maar ik kon uitleggen, ook dat heeft met hoop te maken. Nou, zo kan je kinderen dus iets vertellen over allerlei symbolen en tekenen van hoop. Ik ga straks nog iets meer vertellen over wat ik met die kinderen meegemaakt heb. Ook als het gaat over Pasen, want het ging over Pasen. En ik kwam er wel achter, dat is toch best wel een ingewikkeld verhaal om dat aan kinderen uit te leggen. Maar goed, ik ga het straks aan jullie uitleggen. En wie weet komen we dan vandaag een stukje verder. We gaan vandaag een aantal gedeeltes lezen. Het eerste gedeelte is uit Jeremia. Jeremia 31, vers 31 tot 34. En Jeremia, dat is, we kennen Jeremia wel van het woord jeremiëren. En dat betekent dat je voortdurend echt, nou ja, allemaal lastig en moeilijk en vervelend. En dat klopt ook wel een beetje met Jeremia, want hij zat in een enorm lastig pakket. Er was al een gedeelte van het volk was al gedeporteerd naar Babylonië. En het zat eruit aan te komen dat ook Jeruzalem, eigenlijk iedereen, naar Babylonië gedeporteerd zou worden. En dan moet je voorstellen, een heel volk, we zijn alle 1000 kilometer weg ergens anders. En hij wist dat het ging gebeuren. Niet iedereen geloofde het, maar hij wist het. Zo gaat het. En dan zegt hij op een gegeven moment in Jeremia 31, de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze me toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: leer de Heer kennen, want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Dit zegt de Heer, die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag, de maan en sterren als lichten voor de nacht, die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, wiens naam is Heer van de hemelse machten. Pas als deze orde ophoudt te bestaan, spreekt de Heer, bestaat ook Israël niet meer, is het niet meer voor altijd mijn volk. Dit zegt de Heer, zoals de hoogte van de hemel niet gemeten wordt, de diepte van het fundament der aarde niet gepeild, zo verwerp ik niet het nageslacht van Israël om alles wat het heeft misdaan, spreekt de Heer. Laten we nu samen zingen van lied 542, de verzen 1, 2 en 3. Is uit Hebreeën 5. Dat is een soort preek die voor Joodse christenen gehouden is. En je zal ook wel merken dat er heel veel ook verwezen wordt naar de Joodse achtergrond van wat Jezus gedaan heeft. Hebreeën 5, vers 1 tot 11. En daarna zingen we lied 852, die ook een beetje verwijst naar hoe Jezus zich gevoeld heeft. Wie uit het volk tot hoge priester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de zonde. Doordat hij zelf aan zijn zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen. En daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonde van het volk, maar ook voor zijn eigen zonde. Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen. Men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aaron gebeurde. Christus heeft zich de eer hoge priester te worden evenmin zelf verleend. dat deed degene die tegen hem zei: jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars. Je zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Melchizedek is een priester uit de Genesis die Abraham ontmoette. Een priester uit het, die kwam toen uit Jeruzalem. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor alle die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Omdat God hem heeft uitgeroepen tot hoge priester, zoals Melchizedek dat was. Nu kan ik me voorstellen, ik denk, het is best wel ingewikkeld wat er allemaal staat. Nou, dan het volgende vers. Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Het is maar dat je het weet. Laten we nu samen lied 852 zingen. is uit Johannes 12, de verzen 20 tot 32. En daarna zingen we van lied 767, vers 1, 2 en 5 en 6. Johannes 12. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Ze gingen naar Filippus uit Bethsaida en Galilea en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit, tot heerlijkheid wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven haat, op de tweede plaats zet, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. Toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden, een donderslag. Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei, die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar me toe halen. Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Halleluja.
Thank you.
Na de verkondiging zingen we lied 793. Lied 793 zingen we na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zeer geliefde mensen. Zoals ik al gezegd heb, in de preekvoorbereidingsgroep kwamen we tot de conclusie, vandaag moeten we het over hoop gaan hebben. Want die drie Bijbelgedeelten die we gelezen hebben, die hebben iets met hoop te maken. Maar wat is hoop? Wat maakt het voor verschil dat je er zeker van bent dat er iets zal komen, maar dat je het niet zelf in je macht hebt? Want dat heeft met hoop te maken. Je bent er zeker van dat er iets zal komen, maar het gaat je buiten je eigen macht om. Toen ik afgelopen week les gaf op die twee basisscholen, moest ik het hebben over Pasen. Want ik zou het vertellen over de verschillende feesten. Deze keer zou het over Pasen gaan. Komende week gaan we het hier in de kerk hebben over zondag, want dat is ook een feestdag. En over Palmpasen. En daarna zullen we het na Pasen nog een keer over Hemelvaart en Pinkster hebben. Maar over Pasen, het feest van de hoop. Het gaat over de opstanding van Jezus Christus. En ik dacht van nou, laat ik eens aan de kinderen vragen hoe ze daarnaar kijken, naar leven uit de dood. Dat iemand dood is geweest en weer levend wordt. Of ze dat konden geloven en wat er moest gebeuren om dat te kunnen geloven. En ik zei nou, stel dat je van iemand gehoord heeft dat hij dood geweest is en weer levend geworden is en daar iets heel bijzonders gezien hebt in die tussentijd, zou je het dan geloven? Nou, er was één meisje en die had een tante en die had het meegemaakt. En die zei van, ja, dat geloof ik wel. Maar voor de rest van alle kinderen was dat toch heel moeilijk. Van ja, je kan wel bijna dood geweest zijn of dood geweest zijn en weer levend geworden en heel bijzondere dingen gezien hebben, maar het was geen overtuigend bewijs. Toen vroeg ik, nou stel nu, er is iemand echt dood gegaan, maar daarna zien honderden mensen hem. Zou je het dan geloven? Nou nee, want ja, je kan ook denken, ja, ik geloof het wel, maar je doet het zomaar dat je zegt terwijl het eigenlijk niet waar is. Dus ook dat was voor de meeste kinderen geen reden om het te geloven. Oké. Derde, zou je het geloven als je zelf iemand gezien hebt die dood geweest is en weer levend geworden was? Nou ja, als het zelf meegemaakt zouden hebben, echt, nou dan waren er nog een aantal die konden het geloven. En als vierde optie had ik dat je het nooit zou geloven. Nou, dat waren eigenlijk de meeste kinderen wel. Nou, dat konden ze nooit geloven. Ja, en dan ga je het over Pasen hebben. Jezus opgestaan uit de dood. Nou, de meeste kinderen kunnen dat nooit geloven. En ik denk dat het ook heel logisch is. Want het is gewoon onmogelijk. Iemand die 3 dagen dood geweest is en weer levend geworden, dat past niet binnen onze werkelijkheid. Dat kan gewoon niet. Maar toch is het datgene wat we in de kerk wel geloven. We geloven dat er iets gebeurd is wat buiten onze macht ligt, buiten onze werkelijkheid. Er is daar iets gebeurd wat we niet kunnen verklaren, wat niet past in onze wereld. Ja, en hoe je het dan ook wendt of keert, daar is iets gebeurd wat gezorgd heeft dat wij nu hier zitten. Want als dat niet gebeurd was, hadden we hier nooit gezeten. Dan was het gestopt. En hoe het dan precies is, is het letterlijk gebeurd? Is het figuurlijk gebeurd? Ja, zelf geloof ik dat er iets letterlijk gebeurd is. Maar er zijn ook collega's van mij die geloven dat iets figuurlijk gebeurd is. En ik denk als je hier een scheiding maakt in de kerk, dat je allebei van die mensen hebt. Letterlijk of figuurlijk. Maar waar het om gaat is, er is daar iets gebeurd wat werkelijk heel veel mensen in beweging gezet heeft. Er is daar iets zichtbaar geworden, herkend, van iets wat buiten ons bevattingsvermogen omgaat, van een nieuwe schepping, uiteindelijk een verwijzing naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wat mensen in beweging zet. Het gaat ons bevattingsvermogen te boven, maar het geeft hoop en Pasen is het feest van de hoop. En uiteindelijk heb ik tegen de kinderen gezegd, als je bij Pasen denkt dat liefde sterker is dan de dood en licht sterker is dan de duisternis, dan ben je al een heel eind op weg. En ik hoop dat ze dat onthouden van Pasen. Dat liefde sterker is dan de dood. En licht sterker is dan de duisternis. En ik heb ze de paaskaars laten zien. Afgelopen week las ik ook een stuk, het laatste gedeelte van Genesis. Ik lees iedere dag een stukje uit de Bijbel. En nu was het allerlaatste gedeelte van Genesis aan de beurt. En ik weet niet of jullie ooit wel eens opgevallen is, maar het laatste van Genesis is dat Jozef zegt, als jullie weer teruggaan naar het beloofde land, moet je mij meenemen. En dan staat als laatste zin, en Jozef stierf en hij werd gebalsemd. Punt. En ik dacht, wat een ontzettend raar slot van zo'n Bijbelboek. Jozef werd gebalsemd en hij stierf. Hij stierf en werd gebalsemd. Even duidelijk, voor de duidelijk. Hij stierf en werd gebalsemd. Is punt. Ik denk, wat zou dat betekenen? Nou heb ik een prachtig commentaar van Jonathan Sacks, de opperrabijn van Engeland. En die heeft heel veel mooie dingen over de eerste 5 boeken van Mozes geschreven. En hij zegt, eigenlijk is dat karakteristiek voor hoe Joden in het leven staan. Want als je het laatste hoofdstuk van Deuteronomium leest, van de eerste 5 boeken van Mozes, van de Torah, dan gaat dat over Mozes die op een berg staat en het beloofde land mag zien, maar hij gaat er niet in. Ze zijn 40 jaar op reis geweest en het eindigt een open einde. Ze zijn nog niet het land ingegaan. Ze zien iets, maar ze gaan er niet in. En Maleachi, de laatste van de profeten, die eindigt met een visioen dat er uiteindelijk een Messias zal komen die hen het echte, het nieuwe leven zal brengen. Maar het is er nog niet. En van de geschriften, twee kronieken, die eindigt met Cyrus, een Persische vorst, die zegt dat het volk naar Jeruzalem mag gaan om daar weer de tempel te bouwen, maar het gebeurt nog niet. Dus eigenlijk wordt heel die Bijbel, de rode draad door de Bijbel is, het eindigt met iets wat verwijst naar wat nog moet komen, maar het is er nog niet. En die rabbijn zegt dan, dat kan ons helpen om op een bepaalde manier met de geschiedenis om te gaan. Want er zijn allerlei manieren hoe je als mensen met geschiedenis om kan gaan. Je kan er op een tragische manier mee omgaan van ja, het gaat altijd toch mis en het loopt toch niet in het leven. En het is, hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk ontstaat er ellende. Nou, uiteindelijk ga je dood en houdt het helemaal op. Tragisch. Je kan ook op een cyclische manier met het leven omgaan. En cyclisch is dat je, ja, iedere keer komt het weer terug. Dus we moeten gewoon accepteren zoals het is. Accepteren van wat je allemaal overkomt. En als het goed is, zal het wel weer slecht worden, maar het zal ook wel weer goed worden. En zo accepteer je gewoon het leven. Een cyclische manier van omgaan. Er is ook een lineaire manier van omgaan met de tijd. En dat is optimisme. We gaan iedere keer een stapje verder, het gaat iedere keer een stapje beter. En hoe je het ook wendt, we komen uiteindelijk, gaat dat steeds mooier en steeds beter worden. Dus dan ben je heel optimistisch. Dan moet je wel oppassen dat je niet pessimistisch wordt uiteindelijk. Hij zegt, maar er is ook nog een andere manier hoe je om kan gaan met de geschiedenis. En dat is dat je leeft vanuit het verbond. Vanuit het verbond waar we net in Jeremia ook over gesproken hebben. Het verbond wat God aangaat met de mensen. En dat het uiteindelijk hoop geeft. Je hoeft het niet in je eentje te doen. Maar jij en God samen sluiten een verbond. En uiteindelijk mag je hopen dat er iets goeds uitkomt. Dus het heeft met hoop te maken. Die gouden eeuw van de toekomst, die ligt in de toekomst. En er is altijd weer een nieuw begin mogelijk met God. Wat er ook misgaat, je kan opnieuw beginnen, want je mag leven vanuit vergeving. Wat er ook daar in Jeremia staat. Een God die zonde vergeeft. Er is altijd een nieuw begin mogelijk. En daarom kunnen we vanuit dat verbond leven met hoop. En zo lezen we dat er ook in Jeremia 31. God die een nieuw verbond sluit, met zijn volk. Die zegt, zoals het was, zal het niet meer zijn. Ik ga een nieuwe start met jullie maken. Het is niet alleen dat je de wet van buiten hebt, maar ik leg hem in je, zodat je er van binnenuit door gemotiveerd wordt om met mij te leven. Dat het van binnenuit is. Een nieuwe geest krijg je. En dat geeft nieuwe hoop. Dat is wat God wil doen, ons nieuwe hoop geven, door ons een nieuwe geest te geven. En het mooie is, in het hoofdstuk daarna, in Jeremia 32, moet Jeremia als het ware een symbolische daad verrichten. Moet hij, terwijl eigenlijk voortdurend hij gezegd heeft, Jeruzalem wordt veroverd, we worden allemaal gedeporteerd naar Babylonië, moet Jeremia daar een akker kopen als losser van dit blijft voor ons, dit houden we vast. Dit is, hoort bij onze familie. Dus hij moet investeren in iets waarvan je denkt, je bent krankjoren om dat nu te doen, want het is weggegooid geld. Nee, hij leeft vanuit hoop en hij koopt die akker, want hij weet, uiteindelijk zullen we weer terugkomen. Ik leef vanuit hoop. En dat zien we ook in Johannes 12. Daar praat Jezus over zijn einde en hij praat erover als een graankorrel die gaat sterven. En dan denk je, een graankorrel in de aarde sterft. Maar dat is niet het einde, want als die graankorrel sterft in de aarde, dan komt er iets nieuws uit en geeft het 100-voudig vrucht. Er ontstaat iets nieuws. Dus Jezus ziet zijn dood niet als, ja, ik sterf, maar hij ziet zijn dood en beleeft zijn dood als een graankorrel die sterft en die vrucht zal dragen. Het is niet zinloos, het is niet nutteloos van wat er is. Er ontstaat iets totaal nieuws. Het is ook het beeld van de vlinder wat vaak gebruikt wordt als teken van opstanding, van iets nieuws. Je hebt een rups en een rups verandert in een vlinder. Nou, zo ontstaat er iets totaal nieuws waar je hoop uit mag hebben. Maar dat is geen gemakkelijke weg. Het is niet zomaar dat doet hij eventjes, want hij weet, oké, ik ga nu in de aarde en het komt wel goed. Jezus zegt, de angst slaat mij om het hart. Het kan dus heel veel kosten om die weg te gaan. En dat is iets wat we de afgelopen maanden ook gezien hebben bij iemand die dat ook wilde. Die ook vanuit hoop ging, naar Rusland terugging, daar in de gevangenis kwam. En hij had hoop. Maar misschien wist hij ook wel dat hij zijn leven als een offer zou geven. We weten niet precies hoe hij er helemaal in zat. Maar hij deed het omdat hij op die manier door zijn leven te geven, te offeren, hoopte dat het uiteindelijk iets goeds teweeg zou brengen voor Rusland. Daarom ging hij terug. Hij wilde niet op een afstand staan, maar hij wilde ze als ware als graan in de aarde werpen, in de hoop dat dat uiteindelijk ook iets positiefs teweeg zal brengen. En hoe het gaat, wat het uiteindelijk zal worden, we weten het niet, maar dat is hoop, dat je gelooft dat datgene wat je doet zinvol is. Dat het goed is en dat je het daarom doet. Wat ook opvalt in dat gedeelte van Johannes 12, is dat de weg van Jezus dus geen gemakkelijke weg is, maar het is ook geen verheerlijken van het lijden. Maar toch, in deze wereld kunnen we niet ontkennen dat er lijden is. Maar juist dat lijden kan heel veel gewicht in de schaal leggen om uiteindelijk iets goeds tot stand te brengen. En als iets gewicht in de schaal legt, dan is dat een ander woord voor heerlijkheid. In het lijden om de hoop zit de heerlijkheid. En zo wordt in Johannes ook het kruis benoemd als iets van waar Gods gewicht in gelegd wordt. Waar zijn heerlijkheid in zichtbaar wordt, om wat het uitwerkt. Johannes is helemaal gefocust op datgene wat het kruis uiteindelijk aan goeds uitwerkt. Om de hoop die het geeft. Maar het is geen gemakkelijke weg. En dat lezen we ook in Hebreeën 5. Waarin staat dat Jezus met tranen en luide stem gesmeekt en gebeden heeft om God van God kracht te krijgen om te doen wat hij moet doen. God, wilt u mij redden uit deze dood? Geef me hoop dat het niet voor niks is wat ik doe. En dan staat er ook, door lijden heen heeft Jezus gehoorzaamheid geleerd. Om aan zijn missie trouw te blijven. En zo is hij een bron van eeuwige redding geworden. Zo is wat hij gedaan heeft, zo heeft dat hoop verwekt. Hoop, omdat dat wat hij deed, ons verbondenheid met God geeft. We staan er niet alleen voor. We mogen weten dat die geest van God met ons samenwerkt om iets goeds op deze wereld tot stand te brengen. Hoop is dus iets anders als optimisme. Hoop is kiezen voor het leven. Ik las bij iemand, die had het over de bewoners van Mariupol. Een stad die verwoest is. Maar die toch weer bezig zijn om die stad op te bouwen. Om en toch te zeggen. Hoop kan kracht geven om door te blijven gaan. Om te blijven werken aan iets wat er nog niet is. Maar waarvan je hoopt dat het komt. En toch zeggen. Want God is er ook nog. En ik denk dat dat iets is wat we ontzettend nodig hebben in deze wereld. Je kan moedeloos worden. Je kan hopeloos worden. Om alles wat er speelt. Maar je kan ook toch en toch blijven zeggen. God is er ook nog. En Gods geest wil zich met onze geest verbinden. Vaclav Havel, iemand die ook als dissident in de gevangenis gezeten heeft, maar uiteindelijk ook president van Tsjechoslowakije geworden is, heeft een prachtig gedicht geschreven over hoop. En daarmee wil ik eindigen. Diep in onszelf dragen we hoop. Als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is de kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien. Het is de gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Hoop, in deze diepe, krachtige betekenis, is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken, omdat het goed is. Niet alleen omdat het een kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat er iets zinvol is. Afgezien van de afloop, het resultaat. Hoop is ergens voor werken, omdat het goed is. En dan weten, God staat aan je kant. En daarom komt het goed. Amen. In het dankgebed zal ik stilstaan ook bij hoe we met op verschillende manieren met het verleden omgaan. En daar ook vragen om God, aan God, hoe we daar ook op een goede manier ons toe kunnen verhouden. Laten we samen bidden en we sluiten af met, na een moment van stilte, met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laten we bidden tot God voor al zijn mensenkinderen in heel hun bonte verscheidenheid. Want er zijn er die zweren bij het verleden. Ze zijn zo bang dan vaak. En ze klampen zich vast aan wat oud is en vertrouwd. Ze spelen altijd op zekerheid en durven zo weinig te wagen. Vaak zijn het vermoeide mensen die het heden wantrouwen en de toekomst vrezen. Voor hen vragen we om durf, om vertrouwen op God, die ook met hen meegaat. Er zijn er die het verleden met zich meedragen als een last. Geschonden zijn ze. Ze lijden nog dagelijks om wat hun in hun jeugd is aangedaan. Gebroken mensen zijn het, die nog steeds gebukt gaan onder misstappen ooit begaan. Voor hen vragen we om goede moed, om vertrouwen op God die bevrijdt en toekomst biedt. Er zijn er die heden en verleden waarderen als een gave uit Gods hand. Ze hebben wijsheid ontvangen, respect voor wat geweest is en ze zien hoopvol uit naar wat komen gaat. Ze ontvangen zo geluk. Geluk omdat ze in elke tijd het goede weten te ontdekken en er een kans, een uitdaging in zien. Omdat u alles ten goede uiteindelijk kan keren. We vragen voor hen om lange adem, om vertrouwen op God, de God die van alle tijd is. Al goede God, u bent gisteren en vandaag. U zult er ook morgen zijn. We vertrouwen ons aan u toe voor tijd en eeuwigheid. Als u ons thuis brengt, zal dat een droom zijn. In stilte leggen we voor u neer datgene wat ons bezighoudt, waar we dankbaar voor zijn of wat ons droevig maakt. Of in stilte luisteren we naar wat u tot ons hart te zeggen hebt. En we bekronen onze gebeden in het verlangen naar de komst van uw koninkrijk in de woorden die uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, wij als ook op de aarde. Geef ons ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal er nu iets verteld worden over de collectedoelen.
Als eerste om het hoekje in de BEC ligt de inschrijving. Paasmorgen ontbijt. Ben van harte welkom. Kom en vul vooral in. Dank je, Herman. Beetje geluid. Mijn favoriete boek gaat over het kinderrecht. Om in een gezin op te groeien, vertelt Roet. Mijn ouders waren tieners toen ik geboren werd. Mijn alleenstaande moeder kon niet goed voor me zorgen. En mijn tante nam mij ernstig ondervoed in haar gezin toen ik 2 jaar was. Nu ben ik gezond en zit ik op de middelbare school. Ik ben blij dat ik lieve pleegouders heb gehad, nu ik ben wie ik ben geworden. Nu wil ik iets doen voor een ander en geef de kleren die ik niet meer pas aan een meisje dat er armoedig bij loopt. Beiden zijn we blij. In Rwanda zijn er weinig kinderboeken. 3 Rwandese predikanten laten leerzame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel Rwanda verspreiden. Het vergroot de kennis en verbetert de leesvaardigheid van kinderen. Via schrijfwedstrijden leren kinderen nadenken over de thema's uit de stripboeken, zoals gezondheid, voeding, kinderrechten, familieleven, christelijke normen en waarden en het milieu. Elk jaar komen er nieuwe boeken over andere onderwerpen, want een kind dat leest wordt een volwassene die nadenkt, menen de oprichters. Graag uw bijdrage voor Kerk in Actie, het hart wat daar staat, en de strijdbare predikanten. De tweede en uitgangscollecte is voor de kerk en de kosten.
Straks zingen we als slotlied lied 422 na de inzameling van de gaven. Wees ervan verzekerd dat u gezegende mensen bent, gezegend met een God die ons wil vullen met zijn hoop om voortdurend zo geïnspireerd te blijven leven. En zoals de zon iedere dag opgaat over ons leven, mogen zo de aanwezigen jullie zegenen en behoeden. Mogen zij haar aangezicht over je doen oplichten en je genadig zijn. Mogen het aangezicht van de ene zich over je opheffen en je zo zijn vrede geven.